Hoi, Marissa hier van Vriend van de Show. Wij zijn de thuisbasis van ruim 200 podcasts. En ook van de show waar je nu naar luistert. Als je met plezier luistert, overweeg dan eens om vriend te worden. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Het maken kost tijd en geld. En alleen met jouw steun kunnen zij onafhankelijk en regelmatig podcast blijven maken. Iedere show begint klein. Dus heb je een duppie over? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Vriendvandeshow.nl.
Ja, welkom beste luisteraars bij De Voorzet. Fijn dat jullie allemaal weer hebben ingetuned op onze podcast. Vandaag hebben we Fons van den Branden in De Voorzet. En Fons is een aantal jaren werkzaam in de voetballerij. Goedemorgen Fons.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Fons, voor onze luisteraars, hè. Ik heb jouw cv natuurlijk een klein beetje gecheckt en gekeken van wat jij allemaal in het verleden gedaan hebt. Maar even voor onze luisteraars, kun jij een kleine schets geven van ja, wat jij in de voetballerij allemaal al gedaan hebt en wat jij daarin betekend hebt?
Ik heb het conditionele gedeelte van de voetballers geprobeerd om op de kaart te zetten met horten en stoten. En met heel veel plezier, maar ook met heel veel tegenwerking. Het toeval wilde dat ik in Amerika tegen de conditietrainer van Tele Santana van het Braziliaanse voetbalelftal liep in Miami. En toen ik terugkwam naar Nederland, was Wim Rijsbergen of is een vriend van me. En die zei, doe dat is wat je, waar je het altijd over had, over die trainingen, over die snelheid, over die coördinatietrainingen met bal. Doe dat eens met mij jongens. Het was een totaal onbekend terrein, zeker in Europa.
Ja.
We hadden in Duitsland de Ausdauer en dan had je het wel gehad. En ik ben gaan pionieren en ik dacht dat de wereld aan mijn voeten zou liggen. Maar niets is minder waar, omdat de wereld aan mijn voeten zou liggen. Want ik stuitte tegen een muur van onbegrip en van nietwetendheid. En met name tegenwerking ook van mensen die ertoe doen, ja. In Zeist. En toen ben ik naar Papendal gegaan als conditietrainer. Ik heb allerlei topsporters getraind. Ja. Van boksen tot judo, van badminton tot paardensport, tot de schanspringen, tot schermsters, handbalteams, tennissers.
Ja, eigenlijk alle Olympische sporters die eigenlijk op Papendal een beetje aan het trainen waren dan.
Ja, en ja. Die huurden mij in.
Ja.
En die betaalden mij uit eigen zak.
Oké. Okay.
Ik kwam erachter dat topsporters, niet voetballers, daar wel aan deelnamen en er beter van werden. Maar de voetbal moest niks van mij hebben.
Ja.
En die vonden het maar atletiek en het heilige woord in Zeist, voetballen leert door te voetballen, dat is tot in lengte vandaag is dat volgehouden.
Ja.
En ik kan niet tegen onbegrip en onrecht, dat zit bij mij nogal diep.
Ja.
En ik werd steeds opstandiger en kwader eigenlijk, dat ik zag wat je kon bereiken met sporters. En, maar bij toeval kreeg ik via de medische staf van Papendal een zekere Edward Sturing die opgetraind moest worden. Om weer terug te komen bij de selectie.
Ja, bij Vitesse.
En dat stond bij Vitesse, ja. En dat duurde 6 maanden volgens de medische staf. Maar ik had het geluk dat Edward een hoge pijngrens of een lage pijngrens heeft, net hoe ik het noemen wil.
Mm-hmm.
En die eigenlijk binnen 2,5 maand weer terug zat bij de selectie. En hij dat vertelde tegen Bert Jacobs, de hoofdtrainer, en Jan Jongbloed. En die zeiden, nou laat die vent maar eens komen.
Ja.
En zodoende ben ik ik denk de eerste conditietraining voetbal van Nederland geworden. Of je moet praten over Kees Koppelaar.
Mm-hmm.
Die ook aan het pionieren was met Cruijff bij Ajax. En zodoende ben ik eigenlijk weer in de voetbal terechtgekomen.
Ja, En toen ben je bij Vitesse aan de slag gegaan. In welk, ja. Jaar was dat, Fons?
Ja, dat was 89, 90, 88, 89, 90. Die jaren waren dat. Het was dat we net gepromoveerd waren naar de Eredivisie. En we direct Europees voetbal speelden. Ja. Het ging meteen goed. Het was ook, zonder Vitesse te beledigen, maar de beste jaren die Vitesse gehad heeft qua selectie. Hè. Het was met Bartje Laterheerhoff, ja. Philip Cocu, Theo, ja. Bos, Edward Sturing.
Dat was een goed elftal.
Dat was Raymond van de Gouden Goal, Martin Lamers. Dat was echt een fantastisch team. John, ja. van der Brom op, ja. middenveld. Ja, geweldig.
Ja, dat was een geweldig team. Dat was op Monnikenhuizen nog, hè?
Monnikenhuizen,
ja. Ja, ja. Er waren nog de oude stadions van Nederland. Hè. Die zijn allemaal vervangen door grote voetbalfabrieken, zullen we maar zeggen.
Ja.
Hey, maar Fons, jij vertelde net even in het stukje inleiding, tegenwerking. Had dat dan met de methodiek te maken? Zagen zij jouw methodiek niet zitten? Of hoe moet ik dat zien? Of hoe moet ik dat duiden?
Nou, ik ben natuurlijk nu bijna 40 jaar verder. En 30 jaar verder. Ja, 30 jaar. In de beginjaren dat ik... het verhaal is eigenlijk anders. Ik ben op een gegeven moment... heb ik het initiatief genomen om de conditietrainers die ondertussen bij de BVO's ook aan de slag waren. En dat gaat stilzwijgend. Hè? Ik bedoel, dan lees je op een gegeven moment dat Harry Dos bij Twente en Luc van Acht bij PSV, ja. Lasle Jambor bij Ajax, Henk Heijsing bij Heerenveen, Bram Wassenaar bij Feyenoord. Dat die allemaal ook bezig waren om de spelers te gaan trainen. En die heb ik toen allemaal verzameld. En gezegd van kom eens bij mij langs. En misschien kunnen we eens kijken om ons vak bekend te krijgen. Om ons een bepaalde status, ja. te krijgen. En zo gezegd, zo gedaan. Waren allemaal meteen om. En toen op een gegeven moment, toen zei Luc van Acht van PSV. Die werkte nog steeds. Hij zei, Fons, we moeten een opleiding gaan schrijven. Want dan kun je jezelf,
ja, dan kun je
bepaalde
zelf
status aan.
Ja, ja, ja. Ja. Dan kun je onderscheiden.
En dan kunnen onderscheiden. Dus ik nam het voetballende coördinatie onder mijn hoede. Harry Dos is meer de kracht. Bram is meer de duur. Laszlo was kracht en snelheid. Luc was snelheid. En zo namen we allemaal een onderdeel. En we gaan gewoon starten met die opleiding. Ja. En dat was bij Ajax. Nou, het was één groot succes. Het was zo'n groot succes dat ik bij Ajax, Olympisch Stadion, Amsterdam, Papendal, overal cursussen ging verzorgen.
Mooi.
Maar die cursisten die zeiden, Fons, waarom krijgen wij geen studiepunten voor deze cursus? En ik had daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar ik had bij nog wat anders niet stilgestaan. Ik had een bedrijfje. Ik was de hele dag bezig met boeken maken, met leden aanschrijven en rekeningen te versturen en ruimtes afspraken te maken met lunch en noem maar op. Ik had er een dagtaak aan, ik had een opleidingsinstituut.
Ja.
En dus op een gegeven moment ben ik met een delegatie van Laszlo Jambor en Luc van Acht en ik zei de gek, zijn we naar Zeist getogen, naar een zekere Henk van der Wetering. En gezegd van, joh, meneer van der Wetering, mogen wij eens met je komen praten? Want wij hebben, wat ik net uitgelegd heb. Nou ja, we werden wel welkom geheten, maar we stonden binnen 15 minuten weer op straat.
Okay.
En met de letterlijke mededeling, heren, gaat u maar naar een atletiekvereniging. Hier heeft u niets te zoeken. Voetballen leer door te voetballen. Ga naar een atletiekclub toe. Niet ons lastigvallen.
Okay. Dat is wel heel kort door de bocht. Heel kort door de bocht.
Ja, woest was ik. Ja. Ik was echt, ik zeg het eerlijk, was zo kwaad.
Ja.
Niet op het moment zelf, blijf altijd wel netjes. Maar toen ik in de auto terug zat en na dat we even met Laszlo en met Luc hebben gepraat. Wat een arrogantie, wat een dom.
Ja.
Wat een domheid ook, hè? Een ongelooflijke domheid.
Ja.
En fijn, ik heb het laten bezinken. En toen op een gegeven moment heb ik Johan Derks opgebeld.
Mm-hmm.
En gezegd, Johan, dit is het verhaal. Maar ja, bij Johan hoef je maar het woord KNVB te laten vallen.
Ja.
En je hebt meteen een vriend aan hem. En die zei, kom maar eens langs. En toen kreeg ik een groot interview in de Voetbal International. En dat zette natuurlijk in Zeiss heel kwaad bloed. Maar ik vertelde niets anders als de waarheid.
Ja.
tenminste, mijn waarheid.
Ja, hè? Zo is het. Altijd, ja.
Zo is het. Dit is mijn waarheid, het is mijn emotie. Ik was toen nogal geprikkeld en een stuk jonger en heel fel. En ik snapte het niet. Ik snapte niet dat de bond die zichzelf nou de beste opleidingen toebedeeld van de wereld niet open stond voor een essentieel onderdeel in de voetballerij. En dat was conditietraining.
Ja.
En dan moet je even vasthouden. Vraag me dadelijk nog een keer over wat dan het eindresultaat is in de winnaars van morgen. Wat daar uitkwam uit dat rapport.
Ja.
Want ik wil nog even een intermezzo geven over dat interview.
Ja.
Dat interview dat werd gelezen in Manchester door een zekere René Meulensteen.
Ja.
René Meulensteen was toen hoofdopleiding in Manchester United. En hij belde mij op en zei, Fons, kom maar eens langs. Hij zegt, wij moeten eens gaan praten. En hij had eigenlijk een identiek verhaal.
Ja.
Hij had een complete opleiding voetbaltechniek.
Ja.
Had hij op de plank liggen. En dan praat ik echt over een uitgebreide, prachtig geïllustreerde opleiding.
Ja, ik ken het curriculum. En, ik heb er mee gewerkt ook. Dit is... Maar ga verder, Fons, sorry.
Ja, nee, ja, goed, prima. Fijn zelfs. En dan weet je waar ik over praat.
Ja.
En hij zei, ik stuit ook tegen onbegrip. Net zoals mijn leermeester, zei hij altijd, Biel Curver.
Ja.
Want die was ook een persona non grata in Zeist. Daar moesten ze niks van hebben. En, want het was namelijk een circus act. Als je iets met een bal kon, dan moest je maar naar het circus toe. En, weet je, soms heb je dingen in het leven dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ze dit soort dingen zeggen, terwijl destijds Cruijff en alle virtuozen met de bal, wat was hun onderscheidende kunstje? Dat was die voetbaltechniek.
Ja.
Ja, nou, voetbaltechniek is ook coördinatie, je moet snelheid hebben.
Ja.
Dus eigenlijk was 1-1 en 2, we hadden elkaar gevonden, er was een match.
Nou, mooi.
En, dus hij zei tegen mij, weet je wat je doet? Hier heb je die cursus. Wij maken daar een zakelijke afspraak over. En ik had niet alleen conditionele opleidingen in mijn pakket zitten. Daar kwam ook een gedegen voetbalopleiding bij.
Ja.
Voetbalopleidingen, hè, in gradaties van basis tot specialisme. Nou, dus, maar mijn gevecht richting de KNVB, die bleef bestaan. Ik wilde hun overtuigen van het belang van deze twee elementen in de voetbalsport. En het was in een periode dat het voetbal heel slecht ging in Nederland. We haalden het WK niet.
Wat was welke jaartal spreken we dan over?
Ja, welke jaartallen was rond 2000, 2005, zo die periode.
Ja.
En zeg maar zo'n 20 jaar geleden. En toen ging het echt slecht. Het Nederlands elftal had ook een bepaald image van arrogantie. Dat de jongens voor de camera iedere vraag als een aanval beschouwden. Ik weet het nog precies, want ik had ook diezelfde gevoelens van, gadverdamme, wat een nare periode is dit.
Ja.
En, maar goed, het was wel koren op de molen voor mij. Want ik kon zeggen, de KNVB die kan blijven schreeuwen dat het niet nodig is. Maar het gaat lekker goed met het voetbal. Ga vooral zo door.
Ja.
Maar dat zei ik ook in interviews in de Volkskrant, in het AD, in de Voetbal International. Maar ja, alles wat je tegen de KNVB zei toen de tijd, dat werd als een aanval gezien. Dus ik was ook niet welkom. Ik was een nare man, is me naderhand ook verweten. Ik schreef de pittige columns. En ik vraag me nu achteraf met de wetenschap van nu, vraag me af of dat me dat nou windeieren gelegd heeft, ja of nee. Want ik werd wel vaak benaderd. En iedere publicatie, en dat is een wet in de media. Slecht nieuws is ook nieuws.
Ja, klopt.
Maar ja, of dat ik er nou persoonlijk blij van werd. Mijn vrouw die werd gek van me. Mijn dochters groeiden op met altijd dat gekanker over de KNVB. Kortom,
ja,
ik zeg het gewoon zoals het is. Ik kan het nu ook zeggen, want ik zal dadelijk weer zeggen dat er nu een nieuwe garde is bij de KNVB. En die zijn wel tot inzichten gekomen. Maar met name Van de Wetering en Piet Hubers, dat zijn mensen die hebben, dat was zand in de machine destijds bij de KNVB. Die hebben niet dat gedaan waar ze voor aangesteld waren. En dat was zorgen dat er innovatieve onderdelen binnen Zeist binnengelaten werden. Maar ja, die hebben het tegengehouden. Ja. Dat durf ik hardop te zeggen, die hebben dat tegengehouden.
En dat is wel jammer natuurlijk, want nieuwe inzichten geeft ook weer nieuwe vernieuwing en continu verbeteren. En ook in dit geval in de sport, want ja, als ik nu kijk, hè, als ik nu naar een wedstrijd zit te kijken in de Champions League op het allerhoogste niveau, als je ziet hoeveel power, snelheid, de manier van handelen, het is allemaal vele malen sneller als een aantal jaren geleden natuurlijk.
Ja, nou ja, het land wat ik als voorbeeld kan geven, wat die handschoen wel opgepakt heeft, dat was Frankrijk. Mm-hmm. Frankrijk die ging zich heel erg richten op de coördinatie, op techniek. En dat deed Duitsland op een gegeven moment ook.
Ja.
Duitsland die ging zich ook richten, niet alleen op Ausdauer, maar die zagen ook in dat je bij een van de vijf of twee van de vijf conditionele onderdelen, dat je daar het accent op moest leggen. Het voetbal veranderde.
Mm-hmm.
En Engeland is ook wat later gekomen. Daar zijn de opleidingen ook niet al te best. Maar Italië heeft die handschoen opgepakt, Spanje. Maar goed, daar zitten ook andere elementen in. Daar is het straatvoetbal nog veel populairder doorgegaan. En nog in Spanje, hè, je hebt op iedere hoek van de straat heb je een basketbalpleintje. En vroeger, ik heb me daar helemaal in verdiept. Ik heb daar ook wat artikelen over geschreven. Kortom, Nederland heeft de boot gemist. Ja. Nou ja, en wat ik net zei, daar hoef je me niet aan te herinneren om die vraag te stellen. Op een gegeven moment kreeg je een onderzoek en een rapport.
Dat klopt,
de winnaars van morgen. En wat is de eindconclusie? Nederland komt twee dingen tekort en daar moeten we de focus op leggen. Praat ik wel over 15 jaar later, hè?
Ja.
Op fysiek en techniek.
Ja.
Ja, en dan zakt bij mij de broek van de box, broek van het lichaam af.
Ja. Want dan heb je 15 jaar, dan heb je dus 15 jaar feitelijk
weggegooid.
En dat is een hele voetbalgeneratie.
Ja, en weet je wat het erge is? Ze konden het zo van ons krijgen.
Ja.
Zo, we konden ze, hier zo, hier heb je het.
Ja.
Maar geef mij alleen een bepaalde status, geef mij een bepaalde signatuur. En dat is trouwens nog een probleem, maar daar kunnen we dadelijk misschien nog over hebben. Dat ik die opleidingen onbeperkt kan aanbieden. Ik wil jullie meedelen in het inschrijfgeld.
Ja.
Zeg maar hoeveel studiepunten ik ervoor kan uitdelen. Kortom, ze hadden het zo kunnen omarmen, maar door de eigenwijzigheid dat ze anderen niet binnenlaten, want dat is lang geweest in Zeist, om niet de deuren open te houden. Dat heb ik ook vaak in interviews gezegd. Ze hebben de deuren dicht gemaakt en de ramen hebben ze dichtgeplakt. En niemand komt binnen, want zij hebben de wijsheid in pacht. Ja, en dat is wat ze ook heel vaak verweten wordt. Hè?
Ja, ja. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want de KNVB, de voetbalbond, is eigenlijk ook allemaal onze bond. Hè? Het is de bond van alle voetballers in Nederland. Wij zijn allemaal lid van de KNVB.
Ja, nou, ik had destijds, het is nu wat minder, want hij werkt nu in het buitenland, maar ik ben bevriend met Ab Klink. En Ab Klink is de oud-minister voor Volksgezondheid en Sport. En we trokken veel met elkaar op. En op een gegeven moment zei Ab, weet je, ik ben het gezeik van jou beu over die KNVB. En dat ging dan met een geintje.
Mm-hmm.
Maar hij zei, ik zal eens mijn DG's een onderzoek laten doen over de macht van bonden. En dat heeft ongeveer 4 maanden geduurd. En de eindresultaten, dat was niet alleen de KNVB hoor.
Nee.
Dat bonden, die hebben een van oudsher monopoliepositie gekregen. Want laten we wel zijn, de KNVB die heeft gratis het oranje gevoel gekregen. Die heeft gratis het Nederlands elftal gekregen.
Ja.
Die heeft gratis het voetbal gekregen met alle commerciële activiteiten daaromheen. Hmm. Daar hebben ze niets voor hoeven te doen. En dat is niet erg, want dat klopt, dat is gewoon historisch zo gegroeid. Alleen, ze maken daar heel veel geld mee en heel veel sier mee, omdat zij de enige zijn die dat oranje gevoel, dat oranje label, dat oranje gedoe.
Ja, ik zou nog sterker, Fons, ik ben zelf voetbaltrainer en om überhaupt een standaard elftal of een jeugd elftal op niveau te kunnen en mogen trainen, moet je een licentie hebben. Nou, is niks mis mee. Ik vind ook, hè, dat is ook eens wat jij net in jouw stukje vertelde, waardering. Hè, ook voor de dingen die je kunt en doet en dat dat ook gewaardeerd wordt met een diploma CQ licentie. En dat er ook restricties misschien wel aangebonden zijn. Maar het feit is wel dat als jij een cursus wil volgen en je wil een trainer, coach 1 cursus volgen, ja, dan moet je bijna 10.000 euro neerleggen als particulier, als je dat wil.
We zijn de duurste bond van de wereld.
10.000 euro, en dan praat ik nog niet over de verleturen, de snipperdagen die je mogelijk moet opnemen, et cetera, et cetera. Ja, dat zijn gigantische bedragen. De trainer-coach 2 opleiding kost op dit moment geloof ik bijna 4.500 euro. Ja, dat zijn bedragen, dat betaalt bijna een student aan de universiteit.
Ja. Ja, en ik krijg natuurlijk heel veel, ik heb het namelijk allemaal op een lager pitje gezet. Ik zeg nogmaals erbij, de huidige generatie die nu bij de KNVB zit, die zijn redelijk welwillend.
Ja.
Ik blijf kritisch, maar bij mij zijn de scherpe randjes er ook af. En nogmaals, alles wat ik zeg is mijn perceptie, is hoe ik het beleefd heb.
Ja, maar goed, dat mag ook, hè?
Het is niet mijn buurman die het beleefd heeft. En ik heb zoveel mails en brieven van mensen, vroeger brieven en tegenwoordig mails, van mensen die ontevreden zijn over Zeist. Ik doe er niets aan, helemaal niet.
Nee.
Want diezelfde mensen komen bij mij klagen. Maar als je ze nodig hebt, dan zijn ze niet thuis. Want er heerst ook een angstcultuur. Hè? Ja. Van als ik wat zeg en ik ben tegen de KNVB, kunnen ze het wel weer eens tegen mij gebruiken.
Ja, ja.
Dat was in ieder geval in de periode waar ik het de afgelopen minuten over heb gehad.
Ja.
Nogmaals, het is nu wat anders, het is nu wat beter. Daar kom ik misschien dadelijk op. Ik ben nu geaccrediteerd.
Ja, dat wou ik zeggen. Want nu heb je met je opleidingsinstituut heb je de mogelijkheid om bij jullie. Ik kijk even puur naar mezelf. Ik moet bijvoorbeeld nog toevallig volgens mij nog 4 studiepunten halen voor december dit jaar. Ik kan bij jou in de catalogus kijken, kan ik zeggen, nou, bij Fonds kan ik die en die cursus volgen en daar krijg ik een aantal studiepunten voor. Dat heb ik toch goed, hè?
Ja, het is dus zo dat, ook wel weer een kritisch puntje, maar eerst het positieve. Ik ben even zijn naam kwijt, die vroegere bondscoach van Finland. En hij zit nu bij Utrecht. Hij is eventjes hoofdopleidingen geweest bij de KNVB. Die heeft ervoor gezorgd dat ik studiepunten mag uitdelen.
Ja.
Maar die punten die worden gewogen door de KNVB. En dat zijn drie partijen. Dat is de KNVB, dat is het CBV en dat is de VVON.
Ja.
Van de VVON heb ik ook weer mijn bedenkingen. Want hoe kun je nou als vakbond voor trainers aan dezelfde tafel zitten om de studiepunten van anderen te wegen, terwijl je zelf ook opleidingen, want dat is na mij zijn er heel veel mensen gekomen, of heel veel, maar zijn er meer partijen gekomen die dus opleidingen doen. En dat vind ik nog steeds een kritisch punt, dat ik dat heel raar vind, want die hebben dus een stem om in hun eigen belang of de punten voor hunzelf heel veel te geven, of voor anderen minder. Maar gelukkig zit daar het CBV en de KNVB tussen. En ik heb een zeer goede band met CBV, Mario Kaptein en dus daar voel ik me wel gesterkt in. Maar je bent afhankelijk van anderen.
Ja.
Oké, en dat is dus prima, want ik heb je uitgelegd, dat is die monopoliepositie die ze hebben, die historisch zo gegroeid is en waar de overheid, hè, toen de tijd op klinkt, niks aan kan doen, so be it. Dus daar leg je je bij neer.
Ja. Ja.
Alleen, wat ik wel graag zou willen, en dat zal dus waarschijnlijk nooit gebeuren, en dan komen we misschien als een hupje naar de voegenscholen. Waarom is er geen loket, een onafhankelijk loket, dus ook niet van de KNVB, want de KNVB is niet onafhankelijk. Een onafhankelijk loket waar ik mij als opleider kan aanmelden en zeggen, kunnen jullie kijken of dat ik voldoe aan jullie eisen? Dat
aan de criteria, gewoon aan de criteria.
Stel maar wat op, ik ga me eraan houden. Als jullie mijn inhoud van cursussen onzin vinden, dan leg ik me daarbij neer. Ik neem aan dat jullie onafhankelijk zijn. Hè, en zo niet. Hè, dus jullie zijn wel tevreden. Geef mij dan een bepaald label. Een internationaal label waar ik mee verder kan.
Ja.
En dan zou je dus. Nou, en dat gaat dus nooit gebeuren. Want de FIFA en de UEFA en alle nationale voetbalbonden, die zijn gek. Want die hebben een veel te machtige positie in dit hele verhaal.
Ja, ja, het is... Het is een wirwar, hè? Want ik bedoel, ik zit zelf in het onderwijs. In het onderwijs is het zo, hè, iedereen, hè, als wij een nieuwe opleiding willen starten, nou, dan moet je natuurlijk een hele procedure door en dan moet dat ook getoetst worden. En daar hebben wij ook in het onderwijs een onafhankelijk toetsingsinstrument voor, die zegt van, nou, deze opleiding, die past, daar is, hoe noem je dat, arbeidsmarktperspectief en dat soort zaken. Het curriculum zit goed op, is er goed opgebouwd. Dus dat heb je in het onderwijs ook. Dus waarom zou dat niet in de voetballerij kunnen? Ja, mooi verhaal, ja, Fons.
Maar ik ga ik ga dat gevecht niet meer aan.
Nee.
Ik moet zeggen, ik ben blij met de verhouding die er nu is. Nogmaals, er zijn nu jonge mensen daar die bereid zijn tot. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Ik heb nu al 4 keer een gesprek aangevraagd met mensen bij de KNVB Top om hier eens over te praten, maar je krijgt nog ineens antwoord.
Ja.
Onder het mom, ze zijn druk. Maar misschien over dat hubje van de voetbalscholen.
Ja, ja, want, want er is een reeks artikelen verschenen in het NRC Handelsblad over voetbalscholen en de manier waarop voetbalscholen werken. En ook misschien wel is wat jij nou nu net vertelt ook misschien wel een van de redenen waarom die voetbalscholen ontstaan of een leegte invullen die anderen niet kunnen vullen.
Nee, nou, daar kan ik zal daar heel kort over zijn. Gelukkig heb ik een lange inleiding gegeven. maar de cursussen van René Meulensteen, zijn allemaal gebaseerd op techniek.
Ja.
En die voetbalscholen die gingen zich heel erg op die techniek richten. Mm-hmm. He, dat was een onderwerp waar zij dus, wat ik al zei, geen aandacht van had besteed. Dus zij zagen individueel ook iedere keer iets in waar ze iets mee konden starten. Ja. Kinderen puur op techniek trainen. Al die voetbalscholen, heel veel voetbalscholen heten ook voetbalschool de techniek, de complete techniek. Nou, noem maar op.
Om even daarop in te haken, hè, want... Jij zei Meulensteen, maar Meulensteen heeft natuurlijk zijn techniek, maar ook de fysiek en het mentale en het tactische stuk in zijn curriculum opgebouwd.
Ja, ja.
Dat zeg ik goed.
Dat zeg je goed. Dan heb je heel goed de cursus gevolgd. Dat zijn die 4 puzzelstukken.
Ja.
En die passen feilloos in elkaar. Maar de hoofdjob van René, ook bij Manchester, is altijd die voetbaltechniek geweest.
Ja.
He, en dan heb ik het niet over 1-op-1 met Ferdinand of met Rooney of met Giggs of met Scholes. Nee, hij deed de complete training, maar hij was wel heel erg gefocust op die techniek.
Ja.
He, nou, dan hadden we het geluk dat Cristiano Ronaldo destijds...
Je ook wel iemand waar je lekker mee kunt werken, of niet? Hè?
Dus dat geluk dat had René en het is hem ook gegund. Het is een fantastische trainer. Maar tijdens die cursussen kwam ik steeds vaker het woord voetbalschool tegen. En er ging een wereld voor me open.
Mm-hmm.
Maar ik zag ook op een gegeven moment een bepaalde haat en nijd ontstaan. Ik zeg, joh, dan moet je met die voetbalschools gepraat. Ja, ik ben besodemieter. Want, nou ja...
Ja, dan krijg je die commerciële belangen die ze dan weer hebben. Ja,
ja. En aangezien ik al werd... werd beschuldigd vanuit Zeist dat ik te commercieel was. Nou ja, een lachertje natuurlijk. Want ik mag nog niet het honderdduizendste qua geld toe-eigenen wat de KNVB heeft.
Mm-hmm.
Ik geef altijd als voorbeeld, als ik in het buitenland met mijn vrouw ergens op een terrasje zit. En er zitten Nederlanders ergens in Cyprus of op Corsica ook. En dan maak je een praatje mee. Gewoon leuk, hè? Lekker zonnetje. Ja, warm. Ja, en wat doe jij? Nou, ik ben, weet ik veel, zegt die man, ik ben huisarts. En die vrouw, ja, ik ben lerares. En wat doet u? Wat doet die vrouw? Ja, die is ook lerares. En wat doet u? Ja, ik zit in de voetbal. Oh, werkt u voor de KNVB?
Ja, dat zie je.
Nee.
Ja.
Nee. Ja. Ja, maar dat is dus tekenend hoe voetbal wordt bedacht in Nederland. Maar goed, terug naar die voetbalscholen. Dus wij hadden heel veel voetbalscholen op die cursussen zitten. Maar er was haat en nijd onder elkaar.
Ja.
En... toen heb ik op een gegeven moment gedacht, weet je, ik ga het NVO oprichten, Nederlandse voetbalscholenorganisatie. Dat doe ik op non-profit basis, ik doe dat puur uit liefhebberij. Ik haal ze bij elkaar en dan kunnen we kijken of dan we een soort, een vereniging kunnen oprichten.
Branche, een soort brancheorganisatie.
Een brancheorganisatie ter versterking van de scholen zelf, En voor de veiligheid, voor de kinderen en de ouders.
Ja.
Kun je praten over afspraken van geld, over kleding, over veiligheid, over opleidingen van de trainers, het niveau van de trainers, noem maar op.
Mm-hmm.
Nou, daar kan ik een boek over schrijven. Ik zal het heel kort houden. Dat heeft nog geen pak een beetje half jaar bestaan. Ze vochten elkaar de tent uit.
Ja.
En daar moet ik de KNVB gelijk in geven. Die hadden toen al een grote mate van skepsis over zich. Van wat moeten die vreemde eenden in de bijt?
Ja.
Alleen ik als liberaal van de vrije markt. Ik dacht, ja, maar als ouders daar geld voor over hebben.
Ja, en die willen.
Weet je, het zal mijn zorg zijn. Mijn dochter die zat op een tennisschool. Ik betaalde me blauw. Maar ze had het naar de zin. Ze werd er beter van. En ik zag daar het gevaar niet van in.
Nee.
Nou, nu constateer ik. Na al die jaren, want we praten over, ja, ook alweer jaren geleden, dat ik de Nederlands Voetbalscholenorganisatie heb opgericht. Nu herken ik heel veel in die 4 artikelen van het NRC Handelsblad.
Ja.
Nu heb ik toevallig die krant, dus ik las het vers van de pers. Dat de voetbalscholen een marktwerking is. Die piept en kraakt.
Ja.
Want de een die vraagt duizenden euro's per jaar. En de ander vraagt 2 euro per uur. Maar je moet ze niet allemaal, volgens de journalist, als commercieel betitelen. Want dan kom je weer op mijn ervaring. Wie is er hier nou commercieel? Als we dat nou eens helder hebben,
ja,
dan mag je pas zeggen wie.
Wat de KNVB is ook commercieel. En de betaald voetbalorganisatie is eigenlijk ook een commerciële organisatie. Als het daarom gaat.
Tuurlijk, dat zijn de grootste commerciële sportbolwerken in de wereld. Ja. En dan ga je een voetbalschooltje, die ga je als commercieel betitelen. Nou, dan kom je weer bij dat rechtvaardigheidsgevoel. Dat is niet eerlijk om dat te zeggen. Dat is niet netjes. Nou, daar heb ik mijn column aangeweid. Maar de eindconclusie is, en dan heb ik een heel lang verhaal kort gemaakt. Dan kom ik weer terug op dat loket, zolang daar geen controle van bovenaf op is, mag iedereen een voetbalschool beginnen.
Ja.
En dan kan de KNVB nu, Jor van der Breggen, die wil voetbalclub stimuleren om een non-profit voetbalschool te openen. Ja, het is een tactisch spel om anderen buitenspel te zetten.
Mm-hmm.
En ik ben ook kritisch op voetbalscholen. Dat ben ik ook, omdat wat is de kwaliteit van de trainers? Nou, ik kan bij een hele hoop voetbalscholen zeggen dat die gewoon niet goed is.
Mm-hmm.
Er is geen controle op, er is geen behoorlijke prijsindicatie waar je ongeveer als voetbalschool rekening mee moet houden om te kunnen vragen, wat gebeurt er met goede spelers? Zijn er dan al van tevoren afspraken gemaakt?
Maar denk je van contracten en dat er al mensen weggebracht worden naar betaald voetbalorganisaties?
Ja. En dat is te tackelen, en dat is het laatste wat ik kan zeggen, dat is te tackelen als er voor partijen zoals ik ben, in dit geval opleiders, ik heb ook jeugdevenementen, maar ook voor voetbalscholen, dat er een onafhankelijk instituut komt die zegt van bovenaf, hier moet je je aan houden en dan kun je geaccrediteerd door het leven gaan.
Ja, dit zijn de richtlijnen of tenminste de afspraken die je kunt maken inderdaad om te zeggen van oké, jij bent een voetbalschool en op basis van die richtlijnen vul jij dat in. Ja.
Ja, want ik kan zo 5 voetbalscholen opnoemen. Die zijn werkelijk fantastisch. Dat is kwaliteit, goede trainers.
Oh, ik kan er ook een paar noemen. Geen probleem.
Ja.
Nee. En die ook heel goed met spelers omgaan. Die niet koketteren met het feit dat spelers toch misschien wel een stapje maken naar een betaald voetbalorganisatie. Die dat gewoon helemaal onder de pet houden. Die daar niet met, snap je, dus niet als uithangbord gebruiken om weer nieuwe cursisten binnen te halen. Die heel integer daarin handelen. Dus die ken ik ook. Dus dat is heel belangrijk. Goed, Fons. Even een kort intermezzo. We gaan heel even luisteren naar de spreuk van André. André is mijn oude assistent. Is een filosoof. Een schrijver. Maakt gedichten. Schrijft boeken. En heeft altijd in mijn podcast een spreuk die hij dan verzint. En ik denk dat deze wel heel mooi aanslaat bij het gesprek wat wij het afgelopen half uur hebben gehad. En dan kunnen we daar zo meteen even op doorborduren. Dus we gaan heel even naar de spreuk van André.
De spreuk van André.
Linksbenigen en hun magie. Noem het grillig, gracieus, onvoorstel en onvoorspelbaar. Maar meer dan eens beslissend en aanstichter van een groot applaus.
Dat was een spreuk van André.
Ja.
Heb je hem gehoord? Heb je hem goed beluisterd?
Ik heb hem goed beluisterd, ja.
Wat vond je ervan?
Ja, het klopt, hè.
Ja.
De linksbenige spelers zijn gek en keepers, hè.
Ja.
En vaak is het ook zo. Ik heb heel veel linksbenige trainers of spelers, die heb ik gehad. En die zijn, dat zijn de Picasso's van het voetbal.
Ja.
Hè, de Karel Appels, die een beetje gek zijn.
De architecten.
De architecten en de onvoorspelbare.
Ja.
En ja, goed, daar zijn al hele boeken over geschreven. En het klopt.
Ja, en wat hij ook zegt, hè, en dus die krijgen dan ook vaak applaus. Maar wat hij eigenlijk zegt, zij maken het verschil. En ik kan me nog goed herinneren in de cursus van René Meulensteen. Hoe maak je het verschil? Het domineren van de 1 tegen 1 bijvoorbeeld, zowel verdedigend als aanvallend. Hè, dat was een van zijn pijlers ook. Hè, het domineren van de 1 tegen 1 situatie. En die linksbenige, die gracieuze linksbenige speler, ik merk dat zelf ook, die beheersen dat vaak. En dat is altijd wel mooi om te zien. Dat is wel een mooi linkje weer.
Ja, want de Messi's en de Ronaldo's en de Cruijffs en Frenkie de Jong is ook zo'n speler. Ja. Dat zijn toch de spelers waar de mensen voor naar het stadion komen en kwamen. Nou moet ik ook wel zeggen dat het langzamerhand is het hele verhaal wat ik nu net in de podcast gezegd heb, dat is ook wel weer geaccepteerd. Hè? We hoeven niet meer het wiel uit te vinden. We weten dat dit soort spelers het publiek lokt.
Ja.
Ze zijn steeds moeilijker te vinden, omdat het voetbal steeds krachtiger, moeilijker en ingewikkelder wordt.
En de ruimtes worden steeds kleiner en het gaat sneller.
Ja.
En moet sneller handelen. Ja. En dus het moet ook nog in dat hoofd, hè, dus dat mentale aspect, hè, dus in het hoofd het vertalen van wat je ziet en wat je denkt te kunnen doen of de keuzes te maken, om dat ook nog eens uit te voeren. Hè. Dus ja, dat zijn allemaal van die aspecten die allemaal trainbaar zijn. En dat zie je natuurlijk ook weer bij verschillende clubs die ook met dat brein bij die speler bezig zijn. Om ze uit te dagen door chaos trainingen te creëren, waardoor ze nog sneller moeten denken en handelen. En want het is natuurlijk niet alleen de bal hoog houden en rondom een pionnetje te dribbelen.
Nee, ja, en daarom hoop ik dat de KNVB toch nog eens een keertje naar me toe komt en zegt van, wij willen die opleiding wel eens zien. Want ze hebben het nog steeds niet geïntegreerd, hè, de voetbaltechniek.
Nee.
Het pure voetbaltechnisch hebben ze nog steeds niet. Hè, dus dat is die opleiding van René Meulensteen. Hij heeft het geschreven. Hij is de man die de visie van Curver op papier heeft gezet. Dat heeft Wiel niet gedaan.
Ja.
Wiel moest daar niks van hebben. René heeft het op papier gezet. En er zijn wel mensen mee gaan tippelen en gaan koketteren van, kijk, dat heb ik geschreven.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik kwalijk. Dat vind ik heel erg. Maar de KNVB zou die opleiding, en je hebt hem zelf gevolgd, stapje omhoog. Blijf je even hangen of lukt het niet met je team? Ga je weer een stapje terug? Ga je die oefeningen doen?
Mm-hmm.
Vervolgens kun je weer twee stapjes omhoog. En zo heb je een prachtige voetbaltechniekopleiding, wat nog steeds aangeboden dient te worden, wat geïntegreerd moet worden in iedere opleiding, bij iedere club.
Ja, ja. Nou ja.
Hè?
Ja, ik vind het gewoon, nogmaals, het voetbal evolueert. En ik denk dat we allemaal daar een In onze ontwikkeling, ook als trainer, maar ook als voetbalclub, maar ook als bond, zullen wij daarin mee moeten. En als ik zie dat de trainingscursussen, zoals die nu nog gegeven worden, ja, dat is nog steeds een beetje hetzelfde. Hè, de trainingscursussen. Ik heb nu een aantal trainers in de opleiding zitten bij mijn eigen voetbalclub, die ik dan begeleid. Ja, en het curriculum is eigenlijk nog exact hetzelfde als 10, 15 jaar geleden. Daar is weinig nieuws onder de zon. En dat vind ik wel jammer. Dus ja.
Ja, nou ja, goed. Ze hebben nu een innovatiecoach, een innovatiepersoon hebben ze aangesteld bij de KNVB.
Mm-hmm.
Hij zal denk ik misschien wel met de opleiding van René Meulensteen iets kunnen doen. Ja. Dus. Ik weet niet of dat René daar blij mee is, want het is natuurlijk wel zijn visie.
Ja.
Maar ja, ga dat maar eens patenteren.
Nou, misschien kan René met het WK mee nog. Kan hij nog?
Ja, nee, het laatste wat ik heb gehoord, maar dat heb ik van Johan Derksen, is dat zij weten dat René eventueel meegaat met Erik ten Hag. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat Mitchell van der Gaag misschien meegaat.
Dat hoorde ik ook weer, maar goed. Ja. We zullen het zien.
We zullen het zien.
Het lijkt me wel als je als trainer, in dit geval als Erik ten Hag, naar een club als Manchester gaat en je kunt René Meulensteen weer naast je zijde hebben, die club van Havert tot Gort kent. Dan lijkt me dat geen onverstandige keuze, zal ik maar zeggen.
Fantastisch. Hij kent de club. Hij woont er om de hoek.
Ja.
Het is voor mij de beste veldtrainer die er in de wereld is.
Ja.
Het is een man die vind ik nog steeds niet echt de credits verdient die hij in Nederland behoort te verdienen. Er komt misschien ook dus een Beugers accent. Het is een jongen gebleven die altijd zijn Brabantse roots trouwens gebleven. En maar als je nou een beetje Amsterdams had gepraat, dan was hij al lang directeur van de Wereldvoetbalbond geweest.
Wie weet.
Hè? Maar het is een als hij slim is, dan neemt hij hem mee. En,
ja. Goed. Fons, we gaan even nog naar een tweede intermezzo. Het tweede intermezzo is een intermezzo van mijn goede vriend Semal Yilmaz. Semal die heeft in de jaren 80, 88 nog bij PSV, in het grote PSV gespeeld. Het is mijn leermeester eigenlijk ook op het voetbalgebied. En hij analyseert elke week een wedstrijd. En hij heeft deze week de bekerwedstrijd geanalyseerd. En ik denk dat aan het eind van zijn analyse, denk ik dat we ook weer bij jou terechtkomen als het gaat om een stukje periodisering en conditionele prikkel geven op juiste momenten. Dus we gaan even luisteren naar de analyse van Smiley.
De analyse van Smiley.
Goedenavond allemaal, dit is Smiley met een analyse van de wedstrijd PSV tegen Ajax, de finale om de KNVB-beker, gespeeld afgelopen zondagavond. Ajax won de beker 20 keer, PSV 9 keer. Beide ploegen speelden 3 keer tegen elkaar in de finale en alle 3 werden gewonnen door Ajax. Voor het eerst sinds 2012 verovert PSV de KNVB-beker. Het wint met 2-1. De sfeer in de Kuip is paas best. Het begin was voor PSV. Een doelpunt van Zahavi in de 11e minuut wordt afgekeurd wegens buitenspel. Het spel golfde op en neer. Het eerste dreigement van Ajax is pas na een kwartier. Brobby krijgt een kans, maar Mauro Junior grijpt in. Een paar minuten later is hij de eerste gele kaart en die gaat naar Martinez na een forse overtreding op Gutsen. Het levert meteen een opstootje op. Door het hoge tempo en de felheid liep het aantal opstootjes snel omhoog. Het aantal kansen bleef laag. In de 23e minuut komt Ajax op 0-1 door een doelpunt van Gravenberg. De middenvelder creëert de kans samen met Klaassen, draait mooi weg en schiet vanaf de rand van het strafschopgebied binnen. Ajax heeft een paar minuten later weer een enorme kans. Klaassen schampt een voorzet bij de eerste paal en Brobby kan er net niet bij de tweede paal. Het eerste kwartier was voor PSV, het tweede voor Ajax. Net voor rust wordt een doelpunt van Mazraoui afgekeurd wegens nip buitenspel van Tadic. Na rust zet de PSV in de mum van tijd de wedstrijd op zijn kop. Gutierrez kopte in de 48e minuut overtuigend de 1-1 binnen uit de vrije trap, die werd verlengd door Sangaré. 2 minuten later scoort Gakpo de 1-2. Hij verrast Stekelenburg met een afstandsschot in de korte hoek naar vrije lichaamsbewegingen. Ajax leek aangeslagen, maar kreeg nieuwe energie van een afgekeurde doelpunt van Klaassen in de 56e minuut. Brobby stond met zijn hak in buitenspelpositie. Een minuut later haalt Tadić uit en zijn schot belandt op de paal. PSV kwam deze fase goed door zonder kleerscheuren. In het laatste kwartier loerde PSV op de counter. Bruma, net naast, en Vitesse op de paal hadden het derde doelpunt kunnen maken. Gravenberg komt tussentijds goed weg met geel en was rood op zijn plaats geweest. PSV heeft ten koste van Ajax de KNVB-beker veroverd. Ajax en trainer Ten Hag treuren. Roger Schmid gaat helemaal uit zijn dak. Zo hebben we PSV-trainer Roger Schmid niet vaak gezien. Men ging ervan uit dat PSV na de zware wedstrijd tegen Leicester en tevens de uitschakeling in de Conference League niet voldoende zou zijn hersteld en de klap niet te boven. PSV heeft waarschijnlijk de rustperiode van 3 dagen goed benut om weer topfit tegen Ajax op te treden. Hierbij zijn 2 dingen essentieel. Efficiëntie en een goede afwisseling tussen inspanning en herstel tijdens trainingen. Dit geldt in principe voor alle sporten. Dit was de analyse van Smiley en een fijne avond allemaal.
Nou, dat was een heel uitvoerige analyse, Fons. Ik weet niet of je de wedstrijd gezien hebt.
Jazeker.
Ja, en bij Smiley is het altijd zo, je hoeft die wedstrijd niet te zien. Je luistert naar zijn verhaal en dan kun je daar een bepaald beeld bij vormen. Het mooiste van zijn verhaal vond ik, zat het, en met name dat heeft meer een link ook naar jou toe, denk ik, is het laatste stuk van zijn verhaal. het benutten van de rustmomenten tussen dit soort wedstrijden in. Mogelijk heeft PSV daar, wat hij zei, mogelijk daar goed gebruik van gemaakt. Hoe kijk jij daarna?
Ja, daar heb ik een afwijkende mening over. Dat heet, ik heb heel veel boeken gelezen over mijn vak. En een van die boeken is Mysterieuze krachten in de sport. Mm-hmm. Op papier klopt het niet wat er gisteren gebeurd is, of eergisteren. Als jij zo weinig hersteltijd hebt en Ajax zo lang, ja. Had Ajax op papier moeten winnen.
Ja.
Dus de theoretische wetmatigheid klopt dan niet. Maar er is dus iets gebeurd. De felheid om tegen Ajax te willen winnen. Dan kom je dus op de mentale veerkracht die ook weer direct met je lichaam te maken hebt, heeft. Ik vind het een moeilijk item. Want conditie is niet een rekenmethode. Conditie is het circadisch ritme. En daar heb ik me in gespecialiseerd. Wat is circadisch ritme? Dat is, ben je een 8 uur slapen en slaap je die nacht net 7 uur? Ben je als vrouwelijke sportster ongesteld? Dan is het al minder. Hoe is jouw handelingen met eten? Wanneer ga je eten? Heb je de ene keer al 2 dagen later gegeten omdat je met een vliegtuig terug moest komen uit het buitenland? Ben je uit je comfortzone? Ben je uit je ritme?
Ja.
Kortom, het is geen hoge wiskunde om iemand topfit te krijgen. Je bent altijd afhankelijk van het circadisch ritme waar een persoon zich in begeeft.
Ja.
Dat is hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 is, tegen wie spelen ze? Misschien hadden ze, als ze tegen Twente speelden, had PSV misschien verloren. Ja, maar ze spelen tegen hun
aartsrivaal. Ja, en de aartsrivaal. Ja.
Toch een club die bekend staat als, ja, dan heb je die arrogante Amsterdammers weer. Nou goed, ik vond het commentaar gisteren ook van na afloop vond ik niet sportief. Ik vond het weer die arrogantie hebben van ja, het leek wel dat we tegen de 12e man speelden.
Ja, 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 ja.
Nou ja, en dat maakt dat die duels van PSV, die waren voor mij ook uniek hoor. Want die had ik nog niet eerder gezien.
Ze hebben een topwedstrijd gespeeld.
Ze hebben een topwedstrijd gespeeld en ik heb een lijntje met PSV. Ik heb vorig jaar een heel project met hun afgewikkeld. Ik vind het een fijne club, een warme club. Doe je gek genoeg en dan top, proberen de top te halen. En als ze dan tegen die, zeg maar, uitgedokterde doctrine van Ajax, dat alles klopte, tot 3 maanden terug.
Ja.
Toen zakte het als een kaarthuis in elkaar. Rondom Overmars, rondom Promes, rondom gokken, rondom het commentaar van Ten Hag, rondom alles.
Ja.
Hoe kan een topclub, voor Nederlandse begrippen, want ik vind ze internationaal namelijk niet top, en ik hoop niet dat ik iets verkeerd zeg, maar
nee,
goed,
ja, maar ja.
De cijfers wijzen het uit. Ze halen het iedere keer net niet.
Nee.
Dat geeft een bepaalde drive bij die spelers. En Schmid heeft daar waarschijnlijk goed op ingespeeld.
Ja.
Ook voor het eerst dat hij mij tevreden kon stellen. Want ik vond heel vaak dat hij ook een commentaar gaf na afloop als ze verloren hadden. Ja, maar dat hoort bij het spel. Mm-hmm. Ja, Amahoula.
Ja.
Ik wil een trainer hebben.
Die wint.
Als directeur van de club. Die wint.
Ja.
Hè? En kortom, de overwinning van PSV was verdiend. Ze waren feller, ze waren harder. Ze waren cleverder. Maar ik denk dat een heel groot gedeelte ook dat onderdeel is, mysterieuze krachten in de sport.
Ja, ja. En inderdaad wat je zegt, hè, het stukje mentaal. Hè. Hoe ga je die wedstrijd in? Misschien wel inderdaad weinig rustmomenten, want ze hadden donderdag nog de wedstrijd gespeeld. Maar goed, dan toch hè, er zich op kunnen richten om deze prestatie neer te leggen. En wat je net ook terecht zegt, elke speler heeft weer een ander individu. Wat je zei, hè? Hoeveel slapen ze, hoe zit het met eten. Ik heb zelf, gisteren hebben wij een wedstrijd gespeeld in de eerste klasse. En daar stonden bij de tegenstanders ook een aantal spelers die aan de Ramadan meededen. Nou, het was gisteren best warm. Dan zag je ook aan het eind van de wedstrijd, of ja, zeg maar halverwege de tweede helft, zag je echt dat die spelers gewoon op waren. Die waren op. konden niet drinken of dronken niet, hebben weinig of niet gegeten. Ja. En dan zie je gewoon dat het fysiologische stuk, ja, daar kun je misschien wel heel goed voetballen, maar dan willen de benen niet meer.
Ja, nou ja, dat die Ramadan, dat is natuurlijk een mooi bewijs dat je niet zonder voeding, niet zonder drinken, dat je uit je comfortzone, uit je ritme bent. Ja. En laat ik het anders stellen. Misschien moet je wel concluderen dat die wedstrijd van donderdag bij PSV, dat uiteindelijk het resultaat is geworden van eergisteren, wat hun heel goed uitkomt.
Ja.
Dat ze juist wel in een ritme zaten, ja. Dat ze juist wel in de flow zitten.
Ja.
En ik wil als laatste zeggen, we moeten eens ophouden om die voetballers maar in dat kooitje te stoppen van, ach ja, ze kunnen niet te veel wedstrijden spelen. Dan moet je eens bij een handbalster of een volleybalster of een hockeyster,
ja,
of wat er nou komen.
Ja, dat vind ik, dat is precies wat je zegt.
En dan zegt de KNVB, ja, maar het is geen contactsport of het is niet dit of het is niet dat. Een tennisser die speelt iedere om de dag een loodzware wedstrijd.
Maar kijk eens naar hockey. Kijk eens naar hockey op een Olympische Spelen of een groot toernooi. Die spelen volgens mij twee wedstrijden in 3 dagen tijdens een toernooi.
Ja, en dan zegt de KNVB dat het is geen contactsport. Ja, nou ja, het zal, we zullen zien, ja.
Ja. Goed, Fons. We zijn ruim bijna een uur met elkaar in gesprek.
Wederzijds.
Ja.
Goeie vragen.
Het was een leuk gesprek.
Dat is goed.
Ik wens jou nog heel veel succes met alles wat je doet en met alles wat je nog misschien aan innovatie gaat brengen. Ik wil jou een fijne dag verder wensen en bedankt voor jouw bijdrage voor de voorzet.
Graag gedaan.
We spreken elkaar.
Is goed.
Dankjewel. Tot ziens. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Voorzet. Volgende week hebben we weer nieuwe gasten in onze podcast. Tune in op De Voorzet. Bezoek onze website. We zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Tot volgende week.